Matthäus 9, vanaf vers 27. Waar staat: en als Jezus vandaar voortging, zijn hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij zonen Davids, ontferm u onzer. En als ze in huis gekomen was, kwamen de blinden tot hem. En Jezus zeide tot hen: Geloof gij dat ik dat doen kan? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende: U geschieden naar u. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer gestrengelijk verboden, zeggende: Ziet dat het niemand weten. Maar zij, uitgegaan zijnde, hebben hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. En dat vers sluit aan bij de volgende geschiedenis. Een stomme genezen, die kon niet praten, maar die begon het ook ineens te doen. Want zo steekt het ongeveer in elkaar natuurlijk. Ik vind het altijd prachtig zulke uitspraken te lezen. Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: Ziet dat niemand het weten. We worden dikwijls doodgegooid, denk ik altijd, hè, met... we moeten toch dit en we moeten toch dat. We hebben er trouwens van gezongen zojuist. Ik denk niet dat er wat verkeerds aan zit aan het lied wat we zongen. Maak mij een kanaal van uw zegen. Alleen heb ik soms de indruk dat men er toch wel heel andere dingen onderlegt achter de woorden van zo'n lied dan de schrift zelf. Maar dat hoeft ons niet te beletten natuurlijk. Onder elkaar kunnen we die liederen best zingen. Het is ook de bedoeling dat we door de Heer zouden gebruikt worden. Maar wij worden zo vaak benaderd met de gedachte van: we moeten toch dit en we moeten toch dat. En zendingsopdracht is één tekst, geloof ik, waar dat staat. Of twee misschien, waar je zoiets kunt vinden. Maar ik denk dat ik er zeker 10 kan vinden. Vermoedelijk alleen al in Matthäus, waar staat dat de Heer zegt dat ze nergens over mogen praten. Ziet dat het niemand weten. En dat vind ik altijd wel een beetje vermakelijk, want het hele punt blijft natuurlijk dat we weliswaar van doen hebben met het geïnspireerde woord God, maar we hebben niet het recht om er één tekst uit te nemen en toe te passen en de andere, dikwijls met een nogal tegenovergestelde strekking, gewoon te laten staan waar ze staan en ons er niks van aan te trekken. We zullen toch, als het er helemaal over gaat, moeten weten wat die diverse schriftplaatsen zo betekenen, waarom ze ook bovendien niet eens in strijd met elkaar zijn. Maar we zouden ook moeten weten waar ze dan werkelijk over gaan natuurlijk en wat hun functie is uiteraard. Maar goed, wij hebben het daar nogal over. Het is trouwens makkelijk genoeg, want elke keer als er gezegd wordt dat zij nergens over mogen praten, betekent het dat het gaat om verborgenheden, zoals we dat noemen met de term meer ontleend aan de brieven trouwens. Maar dat het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, een uitdrukking die we later natuurlijk uitgebreid toegelicht krijgen in Matthäus 13. Nou, ik ga er nog niet echt naartoe, maar ik kijk even, dus een paar bladzijden verder. Waar de Heer zegt: het is u gegeven, in vers 11, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, wijzend op de scharen, dien is het niet gegeven. En dat betekent dus dat voor dien bepaalde zaken verborgen zouden gehouden moeten worden. En dat is ook de strekking natuurlijk van al die uitspraken waarin staat: zorg dat niemand het weet. Daarnaast hebben we natuurlijk ook uitspraken die met dezelfde strekking, die spreken over waar het gaat om de Heer Jezus als de Christus, als de beloofde Messias, waarvan hij dan zegt dat ze er niet zullen over praten totdat hij uit de dood zou zijn opgestaan, om de eenvoudige reden natuurlijk dat hij pas werkelijk de Messias werd, officieel, bij en door zijn opstanding uit de dood. Dus op eerste paasdag, om zo te zeggen. De eerste echte paasdag. Dat is wel aardig om dat op de derde paasdag alsnog te zeggen. Maar goed, waar het hier over gaat is inderdaad over twee blinden. Twee blinden zijn hem gevolgd. Wij kijken daar niet van op, want we zijn bekend met die geschiedenissen. Waarschijnlijk de Heer Jezus die allerlei wonderen deed, die ons aanspreken omdat wij ze niet kunnen nadoen. En omdat er toch velen zijn die aan zulke wonderen wel behoefte hebben, vanzelfsprekend. Ik denk altijd aan staatssecretaris Simons, maar die is nou vertrokken natuurlijk. He, maar ja, gezondheidszorg zou toch een mooie zaak wezen. He? Vooral als dat door een Joods iemand geregeld zou kunnen worden. Maar dat is even terzijde. Toch is het zo. Maar die dingen gebeuren niet. Waarna de vraag is: wat moeten we dan met deze geschiedenissen in de Bijbel? Meestal worden ze dan maar weggeredeneerd van zijn legenden en dat soort dingen meer. Maar ze hebben natuurlijk een duidelijke functie, een duidelijke betekenis. Het meest opmerkelijke, opvallende van het verhaal vind ik overigens dat dit is zo'n korte geschiedenis. Die is heel makkelijk te plaatsen. Die valt ook zo zonder meer binnen het kader van Matteüs 1... waar ik uitgebreid op gewezen heb in de tijd. Matteüs 1, waar de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd. Waar uitgebreid, daar heb ik toen ook op gewezen... waar uitgebreid uit de doeken gedaan wordt... hoe de Heer Jezus de zoon van David was... en ook de zoon van Abraham trouwens. Hoe zijn... geslachtsregister, want zo noemen we dat dan toch maar hardnekkig, vermeld wordt. In de zin van dat het register is van de erfgenamen van de troon van David enzovoorts. Zelfs zijn vader, dan wel pleegvader, maar in ieder geval Jozef wordt aangeduid als Jozef, gij zonen Davids enzovoorts. En iedereen weet wat er dan komt. Er wordt de geboorte van iemand aangekondigd. En dan weet je natuurlijk wat er geboren gaat worden, namelijk... de definitieve kroonpretendent, om zo te zeggen... de beloofde koning uit het huis van David... want daar leidt de lange inleiding naartoe. Maar op het moment dat dan gezegd wordt wat hij zal doen... dan staat er weliswaar... Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Marie, uw vrouw, tot u te nemen. Enzovoorts. Want ze zal een zoon baren... en gij zult zijn naam heten Jezus... want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde... En om dat te zeggen dat dat een anticlimax is, dat lijkt me ook niet helemaal goed. Maar wat ik wel gezegd heb, vooral in verband met de eerste hoofdstukken van Matteüs, is dat wij steeds op het verkeerde been komen te staan. Want we denken, daar komt de koning en als hij dan moet verschijnen, dan wordt er heel iets anders gezegd. En in dit geval is dat heel duidelijk in Matteüs 1, hij zal... koning zijn de regeren, dat zou je verwachten, maar dat staat er niet. En in plaats daarvan staat er, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Waarna ik meteen maar opmerk dat in plaats van dat het werk van de koning beschreven wordt, wordt feitelijk het werk van de priester beschreven. Want de hoge priester zou immers verzoening doen voor de zonden des volks. Volgens de meerdere uitspraken uiteraard uit Hebreeën. Zodat weliswaar de inleiding in Matteüs er altijd een is van het koninkrijk. Maar de uitleiding, als ik het zo mag zeggen, als puntje bij paaltje komt, hoe zeg je zoiets. Dan komt niet het koninkrijk. Integendeel, het koninkrijk wordt wel opgericht weliswaar. Maar het komt in ieder geval niet. Vandaar dat gebed, weet u nog, uit Matteüs 5. Uw koninkrijk komen, maar het kwam voorlopig nog niet. Wat in plaats daarvan zou gebeuren, is het priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus in onze dagen. Het koninkrijk zou verborgen blijven en in plaats daarvan zou hij een ander volk uit de heidenen aannemen voor zijn naam. Waarmee ik citeer natuurlijk uit Handelingen 15 en ik voeg daar een woord aan toe, namelijk een ander volk. Want er blijft natuurlijk zo dat als Jacobus zegt dat de Heer zich eerst een volk uit de heidenen zou aannemen voor zijn naam, dan heeft hij het net zo goed eigenlijk, volgens de woorden die hij gebruikt, over de bekering, de roeping, de verzameling van Israël, want dat zou uit de heidenen verzameld worden. Maar uit wat hij nog verder zegt, blijkt dat hij het daar niet over heeft, maar dat hij in plaats daarvan spreekt over het tot stand komen van de gemeente in onze dagen, waarna de Heer alsnog zou wederkeren, Handelingen 15, waarna de Heer dan alsnog zou wederkeren om alsnog de vervallen hut of tabernakel of hoe men heet, mag van David weder op te richten, zodat pas in de toekomst dat koninkrijk daadwerkelijk op aarde gevestigd zal worden. En dat is wat we in Matteüs wel degelijk zien. Wanneer we onze aandacht erbij houden, zal blijken dat het meest verbreide vooroordeel over Matteüs inderdaad een vooroordeel is. Namelijk het vooroordeel is dat het zou spreken over het koninkrijk enzovoorts. Maar in de praktijk blijkt dat weliswaar de aanloop genomen wordt naar dat koninkrijk toe, maar dat men altijd ergens anders terechtkomt, namelijk bij een verborgen koninkrijk. Toegegeven, dat is nog steeds een koninkrijk, maar niet een geopenbaarde. Men komt, de aanleiding wordt genomen, aanloop wordt genomen naar de openbaring van het koninkrijk. Maar als het er helemaal over gaat, blijkt het niet openbaar te worden, het wordt verborgen. En hier in deze paar versen van Matteüs 9 komt dat met grote nadruk tot uitdrukking. Want het verhaal begint met die twee blinden, waarover we het nog wel zullen hebben. Het begint met twee blinden, roepende en zeggende, gij zonen Davids, let op, zonen Davids. En het woordje gij, laat het alsjeblieft weer weg, want het verzwakt alleen maar de uitdrukkingen. Zij spreken hem niet aan met gij zonen Davids, maar gewoon met zonen Davids. Natuurlijk spreken ze hem zo aan, En natuurlijk worden die zo vermeld. De zoon van David zou niet de grote wonderdoener zijn. De zoon van David zou niet de blinde de ogen openen. De zoon van David is de erfgenaam van David, de erfgenaam van de troon. Hij zou dus zijn koninkrijk openbaren. Dat is de inhoud van de uitdrukking. En de uitdrukking zelf kwamen we natuurlijk tegen in Matthäus 1. Daar toegepast al op Jozef, gij zonen Davids. Zo aangesproken door den engel. Nou, hoe dat ook zij, gij zonen Davids, ze erkennen hem met deze uitspraak dus inderdaad als de beloofde koning, dus inderdaad als de Messias, de Christus, de zoon van David die zijn koninkrijk zou herstellen. Ontferm u onze, vind ik ook een aardige uitspraak, want hij is ontleend aan Hosea. Dat is een verhaal apart overigens, Hosea, hè? Omdat je daar nooit weet of het over de 2 of over de 10 stammen van Israël gaat of zo, hè? Vanwege de veelzijdigheid van de uitdrukkingen daar. Maar ik laat het maar buiten beschouwing, want anders wordt het verhaal helemaal zo ingewikkeld. Ontferm u, onze, betekent als je dat gewoon letterlijk neemt en zonder de specifieke verwijzing naar Hosea te zien of erin te betrekken, dan betekent de uitdrukking natuurlijk dat deze zoon van David zich over deze blinden zou ontfermen, zodanig dat ze deel zouden krijgen aan zijn koninkrijk. Dat ze bij die gelegenheid ook genezen zouden worden. Ja, dat wordt geïmpliceerd uiteraard. Maar de eerste strekking van de uitdrukking is toch dat de Heer zijn koninkrijk zou vestigen, onder andere over deze 2 blinden. Toch? Betekent het toch, gij zonen Davids, ontferm u onze. Ze zeggen toch niet, wilt u ons genezen? Of zo? Dat hebben ze misschien wel gedacht, maar ja, dat staat niet in de Bijbel natuurlijk. Hè? Ontferm u onze. En ze vragen het aan degene die zij aanzien, wat een raar woord is voor blinden, die zij aanzien voor de koning. Toch? Met andere woorden, zo blind bleken ze al niet meer te zijn. Hè? Die moet je onthouden, want daar komen we nog wel een paar keer op terug. Zo blind bleken ze niet te zijn. Maar goed. Dan staat er, als ze in huis gekomen was. Ik kom er nog wel op terug hoor, maar ik neem het even zo door. Hè. Vers 28, als ze in huis gekomen was, kwamen de blinden tot, toen dacht ik, toen deed hij de blinden dicht. Maar dat zijn andere blinden. Nee, dat verzin ik niet hoor, zuster. Nee, dat haal ik uit de geschiedenis van die andere Jozef. Die was weliswaar niet de zoon van David, maar een voorloper van David. Maar wel degelijk de eerste die op de troon zat binnen Israël. Jozef, de zoon van Jacob. Eerste koning uit Israël überhaupt. En die nam inderdaad zijn broers die blind waren, want ze kenden hem niet. Ze zagen niet dat hij het was immers, toch? Hij nam ze mee naar binnen en toen deed hij wel degelijk de blinden dicht. Er zal wel luiken staan of deur, ik weet niet meer precies wat er staat. Hè. Maar hij deed de deuren dicht en binnenskamers maakte hij zich aan hen bekend. En om dat bekendmaken gaat. Het gaat erom dat men zou zien wie hij was. Ook dat komen we nog een paar keer tegen. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar hij ging dus naar binnen. De blinden kwamen tot hem. En Jezus zeide tot hen, gelooft gij dat ik dat doen kan? Dat hij zich over hen kon ontfermen namelijk. En ze zeiden, ja heren, zij waren dus gelovig. Ik kan niet missen. Zij kwamen niet tot geloof. Zij beleden hun geloof. Zij waren gelovigen. Hetgeen in wezen natuurlijk ook blijkt uit dat zij hem aanspraken met zonen Davids. Dat heeft namelijk geen enkele zin als het niet een rol speelde in hun gedachten. En als het niet de verwijzing was naar het geloof wat zij hadden in het koninkrijk dat hij zou oprichten. Dat kan niet anders namelijk, want anders noem je de man niet zo. Als er geen uitzicht is op een koninkrijk of op een troon, en als men bovendien maar gewoon te van doen heeft met wat dan populair genoemd wordt de timmerman van Nazareth, zal ik maar zeggen, wat voor zin heeft het om de man aan te spreken met gij zonen Davids? Als het niet was omdat zij in hem de koning zagen. En zij bevestigen hun geloof en zeggen, ja heren, met andere woorden, zo blind waren ze dus niet. Toen raakte hij hun ogen aan, zeggende, u geschiedde naar uw geloof, en hun ogen zijn geopend geworden, en de monden moesten dicht. Vervolgens, vers 30, ja, dat is toch zo, hè? In gewoon Nederlands. Het is van zijn vertaling nog wel wat te maken, denk ik dan, als je toch vrij mag vertalen tegenwoordig, dan heb ik er nog wel een paar, hè. Maar goed, en hun zijn de ogen geopend worden en de monden gesloten geworden, want Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende, ziet dat het niemand weten. Namelijk, zij zagen nu iets waarover zij vervolgens niet zouden spreken. Dat is de gedachte. Zij zagen iets wat voor de rest van de wereld, de mensheid, of hoe ik maar heten mag, hè, maar voor de anderen in ieder geval verborgen zou blijven. Dat is trouwens ook de strekking van dat dit binnenshuis gebeurt. Het is ook de strekking van de voorgaande geschiedenis, waarbij onopvallend in ieder geval in het geheim deze bloedvloeiende vrouw genezen werd, en waarbij bovendien net zo goed in het geheim de dochtertje van Jairus binnenskamers genezen werd. En zo kennen we er nog een paar, hè? Allemaal ontleend aan die geschiedenis van Jozef natuurlijk, maar we kennen er nog veel meer zo. Dat allemaal gebeurt binnen. Met name denk je nog aan Zacchaeus, hè? Ik moet heden in uw huis. Met gebaren dan, maar goed. Dus ziet dat het niemand weten, maar zij, uitgegaan zijnde, niet omdat ze daartoe een opdracht hadden, maar zelfs in strijd min of meer met de algemene gedachte, met de opdracht dus min of meer, in strijd daarmee, zijn ze uitgegaan, hebben hem ruchtbaar gemaakt en hebben dus over hem gesproken door dat gehele land. En dat is waar het om gaat. Eigenaardig is altijd dat onze bedeling hiermee perfect beschreven wordt, want onze bedeling wordt beschreven als die van de verborgenheid, waarin namelijk Christus verborgen is, waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. Niettemin doen wij alle moeite, volgens wat u net gezongen hebt tenminste, doen wij alle moeite om het ruchtbaar te maken. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet veel helpt, want het blijft net zo onbekend als dat er altijd al was. Deze keer lach ik er maar eens bij, dat is ook wel eens voor de verandering. He? Ja, we doen ons best om het ruchtbaar te maken, het helpt niet veel. Het wordt alleen bekend bij degene die inderdaad zich de ogen laten openen en die inderdaad de Heer Jezus erkennen als de Zoon van David. En als ik het zo zeg, dan is meteen duidelijk waarom er zo weinigen zijn die hem kennen. Want ik moet toch zeggen dat ver en ver en veruit het grootste deel van degenen die zich christenen noemen hem geen ogenblik zien als de Zoon van David. Dat wil zeggen, wel misschien als historisch feit, maar zonder dat er ook maar enige betekenis aan gegeven wordt. Want het veruit het grootste deel van het zogeheten christendom kent de Heer Jezus niet als degene die op aarde in Jeruzalem, in Sion, zijn koninkrijk zou oprichten, eerst over Israël en vervolgens over de volkeren. Dat is toch zo? Men ziet in hem zelfs ook niet meer de wonderdoener, want dat doet hij ook immers niet. En wat we dan nog aan hem hebben, niet veel meer. Hè? Zo zit het toch? Zo verborgen als wat. En als we er openlijk over spreken, en soms, van mijn kant in ieder geval, soms met grote nadruk de dingen erin proberen te stampen, hè, de mensen wakker proberen te schudden, dan blijkt dat dat in de praktijk tamelijk zinloos is. Als je tenminste zoekt naar een dergelijk resultaat. Hè. Als je daarnaar kijkt, dan kun je beter meteen ophouden. Maar goed, niettemin, wij doen het toch precies zoals deze blinden, waaruit volgt dat vermoedelijk deze twee blinden in beeld zijn van de gemeente. En dat is natuurlijk duidelijk genoeg. Hè. Maar u kent het verhaal natuurlijk al lang. Want ik heb u al gezegd van al die tekenen, dat ze fundamenteel allemaal volstrekt dezelfde betekenis hebben. Maar er is hier natuurlijk iets anders aan de hand. Er wordt namelijk gesproken over blind zijn en daarmee wordt gesproken over het onvermogen van de mens om bepaalde dingen te zien. Het zal toch duidelijk zijn dat die blindheid van deze twee blinden een beeld is van geestelijke blindheid die door de Heer Jezus genezen zou worden. En ik blijf erbij dat dat grotere dingen zijn dan deze. U kent de uitspraak, gij zult grotere dingen zien dan deze. De grotere dingen zijn altijd de geestelijke dingen. Waarna mensen hun schouders ophalen, die hebben meer belang bij medische verzorging, denk ik altijd, dan geestelijke verzorging. Dat blijkt nu helemaal zo te zijn. Maar niettemin, geestelijke genezing, genezing van die geestelijke blindheid, blijkt een veel moeilijkere aangelegenheid te zijn in de praktijk dan genezen te worden van de een of andere kwaal, waar je overigens best ook mee leven kunt. Begrijp je me goed? Ik zou niet graag blind zijn. Dat is wat anders. Maar objectief bezien, je kunt er oud mee worden. toch? Nee, dit is niet prettig. Ik zeg niet dat het prettig is. Maar goed, hè? Mijn excuses dus aan allen die op een of andere wijze gehandicapt zijn. Maar dat is niet het ergste. Al moet je zelf gehandicapt zijn om het te mogen zeggen. Maar, hè? Maar niettemin, dat is niet het ergste wat je kan overkomen. Het ergste wat er is deze geestelijke gebreken. En daar is de mens zich niet eens van bewust. Dan moet ik u zeggen, als men blind geboren is, schijnt men het gezicht ook niet werkelijk te missen. Men weet immers niet beter. Ik ken mensen met een, dat is een ander verhaal, met een doofgeboren dochtertje. Ze kwamen er pas na een paar jaar achter dat het kind inderdaad doof was. Maar dan ook werkelijk helemaal stokdoof. Dat men had het eerder niet opgemerkt. En hoe men erachter kwam, weet ik niet meer. Maar andere zintuigen werken weer enzovoort. Men weet dan domweg niet beter. Maar zo is het wel ook met een natuurlijke mens die inderdaad blind is, die bepaalde dingen niet zien, niet ziet, niet zien kan, maar ook niet zien wil, want genezing is mogelijk. En dat geldt hier voor die blindheid. Waar de Heer is, is genezing mogelijk. Dan zeggen we, ja, de Heer is er nou niet, dus is er geen genezing. En anderen zeggen, nou, wat toen kon, kan nu ook. Dus iedereen wordt voor iedereen gebeden, de handen opgelegd, weet ik veel, wat er allemaal gedaan wordt, enzovoort. Hè. En aangezien deze mannen ook genezen werden op grond van hun geloof, wordt de patiënt verweten dat hij niet gelovig genoeg is, als hij niet genezen wordt, enzovoort. En het is allemaal niet alleen onbijbels, maar tot op zekere hoogte zelfs godslasterlijk. Laat dat maar zeggen, zo onderling, zo'n beetje. Want dat is het. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer in ons midden is, geestelijk, dat is het onzienlijke. En naar geestelijke maatstaven wil Hij ook ons inderdaad genezen van onze geestelijke kwalen. De vraag is alleen of wij dat ook willen. Soms werd het ook gevraagd, hè? Er was die laatste blinde uit de Bijbel, nou ja, uit de Evangelie dan, uit Johannes 9. Er werd het ook. Nee, was dat zo? Nou, dat weet ik het niet meer. Ik geloof dat ik het nou door elkaar gooi. Met een andere geschiedenis. Maar bij gelegenheid werd er gevraagd: wilt gij genezen worden? Het was de lam in Bethesda, geloof ik. En niet de blind geborene van Johannes 9. Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, wilt gij genezen? En dan zou je zeggen: ja, dat is vanzelfsprekend. Maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Ik ken heel wat mensen die willen niet genezen worden. Ja, van de lichamelijke kwalen wellicht wel, hoewel er ook zat zijn die daar niet van genezen willen worden. Dat is echt waar. Ja, dat vindt u gek, maar dat is echt, ik ga het niet uitleggen, dat is echt zo. Hè? Maar van geestelijke kwalen, die wil men vaak niet erkennen. En als men ze al niet erkennen wil, dan wil men er dus ook niet van genezen worden. Want men kan genezen worden als men ze eerst erkent, uiteraard. Hè? Daar gaat het om. Nou goed, dat is wat deze twee blinden ook inderdaad voorstellen. Het is trouwens een heel uitgebreide commentaar in de Bijbel op wat dat eigenlijk is, blindheid. Als ik een paar bladzijden omsla, dan kom ik in Matthäus 23. En via een pracht van een hendiadis wordt gezegd wat een blinde eigenlijk voor iemand is. Matthäus 23, vers 16, om te beginnen. Nou, ik moet eigenlijk beginnen met bij vers 13 noemen. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Wie zijn we dat laatst? Ze hebben de sleutel nog weggegooid ook. Staat op een andere plaats, namelijk. Hoe zei het dan, geloof ik? Toch? Nou goed. Maar gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, in plaats van het open te doen. U weet wel, dat waren die mensen die in de deuropening stonden van het huis van de Heer Jezus, zodat die ene lamme niet naar binnen kon. Ze hielden de deur dicht. Dat is nu nog zo trouwens. Ja, en hoe orthodoxer, hoe meer men de deur afsluit. Dat is nou eenmaal zo, hè? Niemand hoeft zichzelf orthodox te noemen, ik doe het ook niet, maar ik zeg gewoon hoe orthodox, niemand hoeft zich aangesproken te voelen dus, hè. Maar hoe orthodoxer, hoe meer de deur dicht gaat, hè. Want het aanbod van genade moet niet te vrij worden, toch? Nou goed, ja. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, let op, schriftgeleerden en fariseeën is natuurlijk ook een soort van hendiadist, namelijk, het betekent niet schriftgeleerden zowel als fariseeën, het wordt gezegd tot schriftgeleerden uit de secte der fariseeën, wij zouden dat in Nederlands noemen fariseïstische, of is het fariseïsche? Weet ik eigenlijk niet. Fariseïsche, kan ook natuurlijk, ja. Fariseese schriftgeleerden. De schriftgeleerden behoren tot die categorie. De anderen worden niet eens benaderd. Die uit de Sadduceeën bijvoorbeeld waren er net zo goed natuurlijk. En Herodianen, maar die hielden zich nog nauwelijks met de schrift bezig. En die claimden ook niet de Bijbel of de schrift te geloven. Dat deden Fariseeën wel. Maar dat maakte hun aanval op de schrift des te erger. Zeggen de Bijbel te geloven en hem daarna te verdraaien. Ik kreeg laatst een blad in handen. Van wie was dat nou? Kreeg ik dat nou weer? Ik vergeet altijd van wie ik die dingen krijg. Een blad over Bijbelse archeologie. Een nieuw blad. Uit Amersfoort. Moet Amersfoort zijn. Dat is dan Bijbelgetrouw of zoiets. Nou, ik heb het helemaal doorgelezen van A tot Z. Met de beste bedoelingen. Maar aan het eind blijft er van Bijbelgetrouwheid niks over. Want voor de Bijbel klopt gewoon niks. Het is allemaal verbasterd, veranderd, je moet het anders lezen, enzovoorts. En er blijft van het hele verhaal, blijft domweg niks over. Het waren trouwens voor mij geen onbekende verhalen. Met andere woorden, ze hadden eens wat nieuws moeten bedenken. Maar goed. Maar er blijft van de Bijbel niks over. Nou, dat is niet bijbelgetrouwe wetenschap, in elk geval. En dat komt overeen met wat deze mensen deden. Zeggen de Bijbel te geloven in de praktijk, op wat voor wijze dan ook, te verdraaien. Daarom heet het ook geen geveinsden. Dat wil zeggen, wat men leert is niet in overeenstemming met het uitgangspunt. Men doet alsof het, of men trouwens aan de Bijbel, in werkelijkheid verdraait en verbastert men die en ontkent men hem in de praktijk. Hè? Men trouwens aan de Bijbel, als men de schrift gelooft, dan zou men komen tot de Messias, tot Christus. En dus zou men wachten op het verbond der genade. Zou men wachten op de vervulling van de beloften aan Abraham. Zou men wachten op de komst van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus 1 vers 1 weet u wel. En in plaats daarvan doen ze alles om te voorkomen dat de mens tot hem komt. Dat is wat er gebeurt. En dat is heus niet veranderd. Wee u, gij schriftgeleerden, gij fariseeën, gij geveinsden, want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij niet ingaat, men gaat zelf niet in. Over ongelovige predikanten gesproken. Die tekst die heb ik in mijn lijstje staan, tante Annie. Ja, maar niet te min vriendelijk dank. Ja. Ja. Nee. Gij gaat zelf niet in. Kijk, ik zeg nou predikant, maar wat de Bijbel voorganger noemt, dat wordt geacht een herder te zijn en die hoort de kudde voor te gaan. Men zal zelf eerst in moeten gaan. En dat, ik ben er stellig van overtuigd, dat men de ingang afsluit, is omdat men er zelf niet ingaat. En als men zelf niet ingaat, houdt men anderen tegen. Men blijft in de deuropening staan. Er net voor, maar niet erin. Dus dicht in de buurt, zal ik maar zeggen. Maar dan toch wel zo dat men nooit het gestelde doel bereikt. Men gaat zelf niet in en men houdt dus de ingang bezet. Dat is het hele verhaal, hè. Dat is net zoiets als dubbel parkeren, denk ik. Maar goed, laat maar zitten. Dat deed ik net zelf namelijk. En de straat blokkeren. Niet verder gaan en daarmee de hele straat blokkeren. Nou goed. En dan staat er, overmits gij niet ingaat, dat woordje daar mag je dus rustig weer weglaten, dient tot niets. Overmits gij niet ingaat, nog degene die ingaan zouden, laat ingaan. Dat is dus precies wat ik nu zei. Men blijft dus net voor de deuropening staan en blokkeert de hele zaak. En dan weer, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op en dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Het is natuurlijk niet alleen letterlijk bedoeld, maar overdrachtelijk zit er ook heel wat achter. Want de weduwen zijn in ieder geval een beeld van de Israëlieten. U weet Israël, de vrouw waarvan de man overleden is, in ieder geval weg is. De alleenstaande vrouw dus, enzovoorts. Hè. Maar die worden door de godsdienstige leiders in de praktijk uitgebuit. Dat is nu nog zo. Want wat een mens nodig heeft, is inderdaad genade. Eeuwig leven. Dat wat de Heere Jezus Christus biedt. En de ellende is dat er een hele verzameling mensen rondloopt die zegt dat te bedienen, daar een dienstknecht van Christus te zijn, dienstknecht van God te zijn enzovoorts, om daarvoor te zorgen. En juist zij zijn degene die tegenhouden. Ja, je hoeft het niet te geloven, maar als het nou gaat over tegenstand tegen evangelisatiewerk in het algemeen. Ik beschouw mezelf niet zozeer in de eerste plaats als een evangelist, maar ik heb er toch, ben erin groot geworden in dat werk, dan toch. Hè. Maar goed, als je nou praat over tegenstand tegen evangelisatiewerk, dat komt niet van atheïsten, dat komt niet van gewoon ongelovige mensen, dat komt van godsdienstige mensen. Het komt van religieuze mensen. Want die staan tegen. Dat zijn juist degenen die juist dat evangelie zouden moeten uitdragen. De deur openzetten dus. Hè. In werkelijkheid doen ze dikwijls precies het tegenovergestelde. Dat is wat er gebeurt. En ieder evangelist kan niet dat bevestigen. Hoor. Zo zit het gewoon. Maar goed. Dus onder vrome schijn houdt men de mens tegen. Wee u, gij schriftgeleerden, vers 15, en fariseeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om een jodengenoot te maken. Men moet wel komen, moet onder de macht van die godsdienstige leiders komen, uiteraard. Weet de jodengenoot, weet u wat het is, hè? Een heiden die toetreedt tot het Joodse volk, en dat gebeurt weer door toe te treden tot het judaïsme, de Joodse religie. Dat is nu nog zo, hè? Dat kan nog steeds, hè? Elke heiden kan toetreden tot het jodendom. Jodengenoot kan. Nou goed. Gij omreist zee en land. Het lijkt op evangelisatiewerk natuurlijk. Om een jodengenoot te maken. En als je het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle. Tweemaal meer dan gij. Dat wil zeggen, dan worden ze onder de wet gebracht enzovoorts. En zijn ze verder van de zaligheid dan ooit. Dan waren ze eerst vreemd van het burgerschap Israëls. En waren verre en worden nabijgebracht. Althans, zo ziet het eruit. In werkelijkheid zijn zij verder weg dan ooit tevoren. En dat gebeurt nu nog. Ik maak het niet mee, gelukkig. Maar het komt ongetwijfeld voor dat ongelovige en onwetende mensen op een of andere wijze toch, hoe moet je zoiets zeggen, ingelijfd worden, lid worden van de een of andere kerkgenootschap wellicht. Hè? Ja. Dat is een mooie stap voorwaarts in de strijd tegen de ontkerstening, denk je dan. Maar of ze dan dichter bij de Heer Jezus zijn, dat is me zeer de vraag. En ik betwijfel het, eerlijk gezegd. Toch? Daar denk er maar eens over na. Nog een keer, vers 16. Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt, zo wie gezworen zal hebben bij de tempel, dat is niets. Maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Daar weet ik niks van, want die wet kende ik niet toevallig. Stond ook niet in de 10 geboden trouwens. Maar goed, hè. Maar je mocht dus wel zweren bij de tempel, maar niet bij het goud van de tempel. Wel bij de tempel in het algemeen, maar niet bij de kostbaarheden van de tempel. Hetgeen een aardige projectie is van de gedachtegang der schriftgeleerden en fariseeën, volgens de Heer. Want die zegt, gij dwazen en blinden, want wat is meerder het goud of de tempel die het goud heiligt? Met andere woorden, goud is niks waard. Goud is sowieso ook vergankelijk. En het goud van de tempel heeft alleen waarde omdat het deel uitmaakt van de tempel. Want de tempel heeft waarde. Maar dat is een geestelijke benadering en niet een commerciële. Dat lijkt me duidelijk. Maar hier vind je de uitdrukking. Gij dwazen en blinden. Het moet duidelijk zijn dat die dwazen en blinden de aanduiding is van de figuren die hiervoor werden aangeduid als schriftgeleerden en fariseeën en geveinsden, tot 3 keer toe, en daarna als blinde leidslieden in vers 16. Blinde leidslieden, dat is een zogeheten contradictio in terminus. Bij ons in de familie zeggen we altijd contradictio in hotel terminus. Dat is ontleend aan andere klassieke literatuur. Uit Utrecht trouwens, maar dat even te zeggen. Blinde leidslieden, dat kan natuurlijk niet. En blinde kan niet leiden. Niet op de normale wijze in elk geval. Met andere woorden, zij worden geacht iets te zijn wat ze onmogelijk zijn kunnen. Blinde leidslieden, dat kan namelijk helemaal niet. En daarna noemt hij hen, vers 17, gij dwazen en blinden. En die uitdrukking betekent uiteraard dwazen, namelijk blinden. De Heer spreekt heus niet tot blinde schriftgeleerde fariseërs, letterlijk. Maar hij noemt hen dwazen, geveinsden en hoe het maar heten mag. En dus blind hier in vers 17, maar ook in vers 16 natuurlijk, in de geestelijke betekenis van de term. Geestelijk blind. Zij zien niet. Zij zien bepaalde dingen. Ze zien de waarheid niet. Zij hebben geen visie. Dat kon natuurlijk ook nog niet. Maar avant la lettre heet dat. Dat is weer een andere taal, geloof ik. Maar goed. Ik kreeg laatst een boekje nou. Is Paulus een man met visie? Maar dat heb ik nagevraagd bij de EO, maar die dachten dat het niet kon. Maar goed, dat terzijde. Gij dwazen en blinden. Blinde dwaas. Dwaas omdat zij blind waren namelijk. Zij zagen, zij wisten niets namelijk, is de gedachte. Waarmee meteen gezegd is dat het woord blinde, een blinde, gebruikt wordt in de betekenis van een dwaze. Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Maar men is dwaas omdat men niet ziet. En dus niet weet. Maar goed, we komen nog wel meer van die termen tegen. Maar dit lijkt me wel even voldoende. Vers 19 krijg je hem trouwens nog een keer. Waar staat, gij dwazen en blinden, want wat is meerder de gave of het altaar dat de gave heiligt? Slaat op het voorgaande vers, maar daar ga ik er niet meer op in. Hè. Dus dat is weer, gij dwazen en blinden. En daarna in vers 23 weer, wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij verdient de munten. Als ik dat lees, denk ik altijd, ik heb al zo lang geen munten verdiend, maar toch? Of niet? Wat er maar wezen mag. Ja, tiende vragen. Maar goed. Laat maar zitten. En dan vers 24. Gij blinde leidslieden, nog eens een keer, die de mug uitzijgt en de kemel doorzwelgt. Wat het maar wezen mag. Maar het zijn natuurlijk uitdrukkingen die hier gebruikt worden. Idiomatische uitdrukkingen, dat maakt het weer lastig. Dan vers 25. Wee u, gij schriftgeleerden, fariseeën, gij geveinsden, want enzovoorts. Hè? De blinden dus. En dan vers 26 heet het gewoon, gij blinde fariseer. Dus als u nog eens een scheldwoord zoekt, wordt u die in de Bijbel aangereikt. Nou, het is natuurlijk niet een scheldwoord. Het is gewoon de vaststelling van een feit. En begrijp me goed. Niet, je hebt fariseeërs die ziende zijn en je hebt fariseeërs die blind zijn. Het wordt gewoon gebruikt in de zin van een pleonasme wordt het dus nu weer, om bij de stijlfiguren. Vanavond hebben we een avond over stijlfiguren. Kom, dat wil zeggen, een fariseeër is per definitie blind. Daar komt het op neer en het lijkt me duidelijk genoeg uiteengezet in de voorgaande schriftplaatsen. Gaat trouwens nog een poosje door zo met WU schriftleren, fariseeën enzovoorts. Wordt nog een paar keer herhaald. Ze worden zelfs andere gebroedsels genoemd in vers 33. Dat betekent zoveel als zonen van de slang. De bekende slang, dus de tuinslang, weet je wel. Langzamerhand. Ja, hofslang vind ik te plechtig. Vind ik te veel eer. Het was de hof waarin die slang was, maar ja. De meest voorkomende slang in Zuid-Afrika is me daar geleerd. Maar goed, ik denk dat dat binnenkort anders wordt. Maar dat even terzijde. Maar andere gebroedsels, dat komt overeen met de rechtstreekse uitspraak in het Johannes-evangelie. Gij zijt van uw vader de duivel, waarbij de gedachte is dat die slang, die adder waarover hier gesproken wordt, inderdaad niet ontkende dat God gesproken had, al zou hij dat het liefst doen. Theologen vandaag ontkennen dat de slang gesproken heeft. Dat vind ik altijd een aardige variant. Hè? Dat is komisch hoor. Aardige variant. Maar of de slang gesproken heeft, maakt niet uit. Zij spreken, degenen die dat betwijfelen, spreken nog steeds op dezelfde manier als die slang. En als de slang het niet gedaan heeft, dan doen zij het wel. Namelijk, God heeft gesproken. Het is het woord Gods. God heeft gesproken, God heeft zich geopenbaard. Wij geloven in heel de Bijbel. Maar je moet niet geloven dat God bedoeld heeft wat hij gezegd heeft. Want daar zijn wij voor, om u uit te leggen wat God er eigenlijk mee bedoeld heeft. Daarom denken de meeste mensen dat je met een Bijbel niks kunt. Want iedereen weet langzamerhand dat je met de Bijbel alle kanten op kunt en ook zou moeten. eigenlijk, hè, dat het een soort geheimtaal is die uitgelegd moet worden en theologen zien het. Sorry dat ik dat nou zeg weer in het publiek, maar dat is nou eenmaal zo. Hè. Ik zeg het ook zonder enige haat of rancune of veroordeling, maar gewoon als vaststelling van een feit. Theologen zien het als hun taak om de Bijbel zodanig uit te leggen dat die een beetje past in de doelstellingen van vermoedelijk de theologen zelf. Daar komt het op. Nee, dat heet vertalen naar onze tijd, heet dat. Maar daar moet je natuurlijk doorheen kijken. Tijd is niks. Tijd, dat is ons. Het heeft met de klok namelijk helemaal niets van doen. Het heeft te maken met de belangen van degene die ermee omgaan. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. En dat is inderdaad wat de slang in de hof deed, uiteraard. Die zei, nou kan niet ontkennen dat die twee bomen daar zijn, maar ik heb het liefst dat je eet van die boom, daar kennen ze dus goeds en dus kwaads. Liever niet van die des levens. En de Heer had het andersom gezegd. Precies andersom. Toch? En zo is die nog. We hebben nog steeds die twee verbonden, enzovoorts. En theologie, en dan heb ik het niet eens over vrijzinnigheid, ik heb het over orthodoxe theologie, want zo heet dat, die zien kans om van die twee bomen één te maken. De Joden trouwens ook, want die hebben dat geloof ik uitgevonden. Nou, die hebben geen verbondstheologie uitgevonden, maar die hebben wel uitgevonden dat die twee bomen eigenlijk op dezelfde wortel stonden. Kom er eens op. He? Maar dat is verbondstheologie waarbij men geen onderscheid kent tussen het oude en het nieuwe verbond. In de praktijk althans niet. Men zegt het wel te weten, maar in de praktijk kent men het niet. En dus wordt het vanzelfsprekend allemaal oud verbond. En dus wet. Het is precies wat de duivel wilde. Namelijk dat wij zo zouden komen tot kennis van goed en kwaad. Dat lijkt heel interessant. Zolang we in ieder geval maar niet komen tot kennis van Christus. Zei Paulus in Colossense 2. Daar vindt alles best filosofie, is allemaal prima. Hè? Eerste beginsel der wereld, allemaal prachtig, zolang je maar niet komt tot Christus. Maar het moet net andersom, uiteraard. En daarom worden zij genoemd, gij anderen gebroedsels, of in Johannes, gij zijt van uw vader de duivel, terwijl zij net gezegd hadden, we hebben Abraham tot vader. Daar draaide het om. Want men volgt hem na, namelijk. En zo gebeurt het nog steeds. Begrijp je me goed? Dat gebeurt bijna overal. Christendom, ook echt christendom, ontaardt dikwijls in traditie. Daar zou men voor moeten waken. Nogmaals, ik zeg het altijd, ik heb niks tegen tradities. Ik ben zo conservatief als eigenlijk? Sinterklaas. Lijkt me om maar eens een heilige te noemen dan, nietwaar? Nee, dat meen ik echt. Natuurlijk zijn wij conservatief als gelovigen. We hebben een evangelie van het jaar nul. Eigenlijk van 4000 voor Christus. Volgens de christelijke bijbelgetrouwe archeologen van 10.000 voor Christus. Maar rekenen is nooit een sterk punt geweest van bijbelgetrouwe mensen, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Wij zijn conservatief en dus traditioneel ingesteld. Maar die traditie moet een levende zijn. Je moet weten wat het is en wat het inhoudt en waarom je de dingen doet. Niet omdat het traditie is, maar gewoon omdat je de betekenis ervan kent enzovoorts. Hè. Wij houden daar dus inderdaad aan vast. Maar het probleem is dat als men dat leven verliest, als men geen visie heeft, als men blind is, houdt men alleen de uiterlijke vorm van de traditie over, wat de Heer noemt een wit gepleisterd, schitterend mooi blinkend graf. Dat is het. En dat is de ellende van traditie, dat het gewoonlijk leeg is. Het ziet er heel mooi uit, maar het heeft geen inhoud. Als men de inhoud niet kent, heeft het geen inhoud namelijk. En dat is wat gebeurt en waar het traditie wordt, wordt het inderdaad buitenkant en wordt het wat we dan ook met de theologische term eigenlijk noemen vormendienst, want dat is het dan, er wordt de hele week vergaderd over de liturgie enzovoorts, om maar eens een voorbeeld te noemen over hoe dat allemaal moet, welke kleur toga de predikant aan moet enzovoorts, want dat iedereen aan moet, dat is... In een orthodoxe kring staat het niet ter discussie, weet je wel. Maar dat soort dingen, maar het wezen ervan, daar kent men niet, daar leeft men niet uit. En dus wordt het star, leeg en dood. Dat is wat gebeurt en dat is wat in het Jodendom gebeurd is. Volgens een bepaalde structuur, u kent dat, onder de wet en geestelijke dingen spelen inderdaad geen rol van betekenis. en tot Christus komen is er zeker niet bij. Maar hetzelfde is het zogeheten christendom net zo goed overkomen. Volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Met hier en daar een opleving, net als in Israël in oud-testamentische tijd. Hier en daar een opleving, een algemene hervorming zal ik maar zeggen, weet u wel. In de dagen van Josia of noem nog maar eens wat, dagen van Salomo wellicht. Af en toe een opleving. Maar dat was binnen één generatie, echt binnen één generatie, alweer verleden tijd. Dat is met christendom net zo goed ook altijd het geval geweest. Af en toe een opleving, opwekking, dat woord hebben we eraan overgehouden. Af en toe een opwekking of een hervorming of hoe dat maar heet mag. Maar daarna verstart dat allemaal weer enzovoorts. Dat is wat er gebeurt en dan blijft inderdaad deze vormendienst over. Dit hoofdstuk trouwens, Matteüs 23, waaruit ik nou net wat uitgebreid citeerde, eindigt met de aankondiging van dat Jeruzalem, de bakermat van het Joden. Nee, dat is het ook eigenlijk niet. Het is geen bakermat, want het was Babel. Gek genoeg, maar zo hoort het ook. De plaats waar het Jodendom, het Judaïsme dan gehuisvest was, zal ik maar zeggen, Jeruzalem. Broeienest had ik in gedachten, maar dat kan je toch niet zeggen. Want zo bedoel ik het niet. Hè? Maar dat zijn wel de woorden die er echt bij passen natuurlijk. Hè? Maar in ieder geval, je vindt de aankondiging Jeruzalem, Jeruzalem, vers 37. Gij die de profeten dood en stenigt, zijn de woorden van de Heer, niet van mij, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, want Israël zou bijeenvergaderd worden, verstrooid onder alle volken, maar de Heer zou hem verzamelen en naar Jeruzalem brengen, want daar horen ze thuis. Waarbij Jeruzalem nog de uitdrukking is van het koninkrijk als zodanig ook. Hij zou het volk in het koninkrijk brengen. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. En ik heb het menigmaal gewild, zegt de Heer. Ziet uw huis worden u woest gelaten. Wat een aardige uitspraak is, omdat het er een is uit Psalm 69. Hier toegepast op Jeruzalem en daarmee op het Joodse volk. En in Handelingen toegepast op Judas. Daar gaat het nou niet beschrijven, maar dat is zo, hè. Op Judas, zijn huis zou woest gelaten worden, een ander zou zijn opzienersambt nemen. Maar zo zou het zijn, niet alleen met Judas letterlijk, maar met Juda, het Joodse volk in het algemeen. Het huis zou woest gelaten worden en een ander zou het opzienersambt, ambt van priester is dat, een opzienersambt nemen, maar dat is de gemeente. Waarna ik maar even gezegd heb dat Matthias in Handelingen 1 in beeld is van de gemeente. In tegenstelling tot Judas die hij verving, die in beeld is van het Joodse volk. Maar goed, en u weet toch wie er achter Matthias stond? Of ga ik nou veel te snel? Dit zijn de voetnoten, het zijn die kleine 9 punts. Goed, het zijn die voetnootjes. Ene Jozef, met zijn dubbele naam, maar goed. Het werd Matthias, de gemeente, maar op de achtergrond stond ene Jozef, 10 stammen van Israël. Die weer van het toneel verdween. Toch sterk, hè? Maar inderdaad, Jeruzalem zou verwoest worden. Maar de gedachte is dus dat dat blind zijn uit Matteüs 9 in elk geval, hier in Matteüs 23, wordt toegepast op heel het volk, het Joodse volk, dat inderdaad blind zou blijken te zijn en het wordt niet genezen. Dat is nog zwak uitgedrukt. Eigenlijk is het zelfs zo dat andersom gebeurt. Als het ooit blind zou zijn, dan zou het nu zijn. Het zou namelijk blind worden, in elk geval. Voor zover het niet blind was, zou het blind blijken te zijn, of in ieder geval blind worden. Dat komt overeen met de bekende uitspraken die we straks in Matteüs 13 tegenkomen. Nee, vanavond niet meer, zuster. Ik zag u schrikken. Van hoe lang duurt dat vanavond dan? Matteüs 13, waar geciteerd wordt uit Jesaja over dat Israël verblind zou worden, verhard zou worden. Een uitspraak wel degelijk over het Joodse volk, dat verblind zou worden. In ieder geval bij de afwijzing van de Heer Jezus, hè? In onze dagen dus. En onze bedeling zou het blind zijn en blijven. Waarna de vraag is, wie is dan degene die blind was en genezen wordt? Want nou heb je de omkering dus weer, hè. Je hebt een volk wat geacht werd ziende te zijn. Maar het zou duidelijk blind worden. Aan de andere kant, en tegelijkertijd een volk wat blind was, zou ziende worden. Maar dat verhaal waar we het vorige keer dus over hadden, hè, op het moment dat het dochtertje van je Iris, hoe heet dat, vruchtbaar zou worden, werd de bloedvloeiende vrouw vruchtbaar. En zij stierf. Ze had levenskracht moeten ontvangen in plaats van stierf zij, het dochtertje van je Iris. En de vrouw die geen levenskracht in zich had, werd vruchtbaar gemaakt. Terzelfde tijd. Nou goed, het moet de oudere zuster geweest zijn. Maar dat heb ik misschien vorige keer ook gezegd. Laat me zitten, hè. Toch? Weet je dat niet meer? Nee, ik ook niet meer. Maar bij wijze van spreken dan. Lijkt mij een duidelijke zaak, maar ik neem u nog even verder mee naar enige andere uitspraken met dezezelfde strekking. Wij vinden ze in Lucas 4. Bekende geschiedenis, nou, hoop ik. Nou, onder ons bedelingen mensen, zal ik maar zeggen, hoort het heel erg bekend te zijn, hoor. Dat moet ik er wel zeggen. Onder ons, ja. Zeker wel. Waar de Heer Jezus in zijn woonplaats is in Nazareth op de dag des Sabbats. Dat was op een zaterdag trouwens, maar... Nee, dat zeg ik voor de orthodoxen onder ons, hè? Toch? Op de dag des Sabbats, vers 16 van Lucas 4. In de synagoge... Vind ik ook altijd aardig dat dat een Grieks woord is, in plaats van een Hebreeuws, een synagoge, Grieks woord. Maar goed. En hij stond op om te lezen en hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. En dat was dus Jesaja 61 vers 1, hè. Hij vond de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Dus de vertaling is altijd wat ongelukkig, want dit is dan een vertaling naar het Nederlands uit het Grieks. En het Grieks was weer geciteerd min of meer vrij uit de Septuagint. En de Septuagint was de vertaling van het Hebreeuws, van het Oude Testament. Zo'n pakweg zo'n 200 jaar was, geloof ik, hè, voor Christus of zoiets. Dus het is wat ingewikkeld. Hier en daar kloppen de voegwoorden niet helemaal. Maar laat u zich niet misleiden, hè. Nee, dat is een waarschuwing voor als u het echt naast Jesaja 61 legt. En dat ga ik nou niet doen, Maar de geest des Heren is op mij. In Jesaja staat, omdat hij mij gezalfd heeft. En hier staat, daarom heeft hij mij gezalfd. Maar het moet gewoon duidelijk zijn dat die zalving een beeld is van de Heilige Geest. De zalfolie is namelijk een beeld van de geest. Dus het is twee keer hetzelfde gewoon, hè. De geest des Heren is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Het een is letterlijk waar, het tweede is overdrachtelijk waar. Het is hetzelfde. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden te prediken het gezicht. Dat woord te prediken staat er niet tussen, maar het is het enige wat er tussen kan. Zat het daar wel tussen? Nee, er staat om de gevangenen te prediken loslating. Dat betekent niet zozeer om de gevangenen los te laten, want het is maar de vraag of ze willen. Maar het wordt hen gepredikt, waarna ze het aan kunnen nemen. En dat geldt voor de blinden ook. En wordt het gezicht, visie, dus met een in andere taal, wordt hen gepredikt. En de blinden het gezicht... Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Maar verslagenen zijn dus ook eigenlijk gevangenen, hè? Dat lijkt me duidelijk. In de slag zijn ze overwonnen geworden. Hè? De overwonnenen betekent het feitelijk, de verslagenen. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dan waren ze dus inderdaad gevangen, krijgsgevangenen wellicht. Om te prediken het aangename jaar. En jaar betekent ook maar zoveel als tijd. En nog een heleboel meer, maar dat ga ik nog ook niet uitleggen. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Punt. Dat is, en waarom bedelingen mensen dit allemaal weten, is vanwege die punt. Want in Jesaja staat er geen punt, maar iets anders. Of helemaal niks. De zin loopt namelijk gewoon door. Er staat, en de dag der wraken onze Gods. Namelijk om te prediken het aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods. Maar dat las je niet meer. En dat is een schitterende verklaring voor vers 20. Als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En dan kun je je voorstellen, wat een consternatie. Dat is een demonstratie. En niet zo'n kleintje ook. Midden in het vers, midden in de zin dus, ophouden. Je mag aannemen dat die mensen dat deel kenden. Misschien nog niet, maar dat ze het kenden. Misschien hadden ze een zak bij, van de zakbijbelbond, weet je wel. Maar misschien kenden ze dat ook. Misschien hadden ze een bijbel. Ik weet niet hoe dat ging. De meeste zoon het min of meer toch wel uit het hoofd gekend hebben. Maar hij hield op met lezen. En in plaats van nog wat te zeggen, ging hij zitten. Nou weet ik wel, dat lost me tegenwoordig op door te zeggen, nou er was niks bijzonders aan en verzenindeling bestond in het bestond toen nog niet, want dat is pas later gemaakt door de Masoreten, dat is een paar honderd jaar later. En bovendien was het helemaal kennelijk, want zo is de conclusie dan, helemaal niet de bedoeling dat hij er wat van zeggen zou. Maar als ik dit lees, dan was het wel de bedoeling dat hij wat van zeggen zou, want er staat namelijk, als hij het boek toegedaan en aan de dienaar wedergegeven, wat maakt dat nou uit of hij het aan de dienaar wedergeeft of niet? En of hij het boek dicht doet? Dat maakt er niks uit. Ik vraag me zelfs af of hij het dicht had moeten doen of de dienaar. Dat weet ik ook niet. Maar het punt is juist dat hij gedetailleerd beschreven wordt, als het ware langzaam, wat hij deed. Hij las het schriftgedeelte voor, hield midden in een zin op, maar dat kun je hier niet zien, dan moet je het vergelijken met Jesaja 61. Hij deed het boek dicht, gaf het af en ging zitten. En dan zie je, als hij erbij geweest zou zijn, zou dat dus hebben ze niet gebeuren. Wat doet hij nou? Hij doet de Bijbel dicht, zal ik maar zeggen. Die nou zie je met het ding weglopen en hij gaat zitten. Dat kan natuurlijk nooit. Dat staat er ook dan. Vervolgens. Hij begon tot hen te zeggen. Nee, in vers 20 nog. Zat hij neder. En de ogen. Want dat is waar het om gaat. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Wat nu? Nou, en toen zei hij. Zittend, kennelijk, dat is hoogst ongebruikelijk. Let op dat er staat, zat hij neder. Hoezo zat hij neder? Het is typologie. Hij zat neder, hij deed het boek dicht, gaf het de dienaar terug. Het afbreken, niet alleen van een zin, en nog op een heel markant punt, een speciaal punt bovendien, maar ook het afbreken van wat hij aan het doen was. Definitief stoppen, gaan we dan naar Dina, leg dan maar weg, daar houden we voorlopig mee op. En hij ging zitten en vanuit die positie sprak hij tot hen. Nou, het hele punt is dat hij daarmee demonstreerde hoe het verder zou gaan. Namelijk dat de heilsgeschiedenis bij wijze van spreken, langs één kant bezien, dat is maar één kant, maar langs één kant bezien, afgebroken zou worden, hoe het werk Gods stopgezet of tijdelijk stopgezet zou worden, hoe je dat maar zegt, enzovoorts. Hoe de Heer zou rusten, hij zou gaan zitten, inderdaad, aan de rechterhand des Vaders uiteraard, de rechterhand Gods, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, een afgebroken zaak dus. En dat komt precies overeen met waar hij de schriftlezing afbrak. Want het is nog steeds het aangename jaar. Oh, er is maar gewoon tijd voor het gemak dan. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er zit een bepaalde betekenis aan het begrip jaar, waarom het zo gebruikt wordt. Maar goed, het is nog steeds het aangename jaar. Dus hier, het is nog steeds de dag der genade, of hoe het maar heten mag. Het is nu waarin wij leven. En de dag der wraken is inderdaad nog niet gekomen. De 69 weken zouden voltooid worden, maar de 70ste is inmiddels nog steeds niet gekomen. Dat wil zeggen, die tijdrekening staat inderdaad stil. De ontwikkeling van dat werk God staat ook inderdaad stil. God doet zich een ander werk. Je kunt ook zeggen, het dochtertje van je Iris is overleden en nu eerst wat anders. Om maar eens wat te noemen. Of zoals Jacobus het letterlijk zei, nou God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna ziet hij wel verder. En als je weer verder ziet in de toekomst, dan inderdaad, ben ik geneigd te zeggen, dan zal Michael opstaan. Maar in de voorgaande 2000 jaar had hij wel gezeten. Hebben jullie die nog? Michael?
Ik
Christus, dan moet je natuurlijk wel eerst... Maar dat verhaal vertel ik nou niet. Maar moet je wel eerst weten dat hij een beeld is van Christus. En zelfs Christus, inclusief de gemeente. Zit aan de rechterhand Gods. In de toekomst zal hij opstaan in de zin van... Hij zal het afgebroken werk alsnog voltooien. En, maar dat begint dan met de dag der wraken onze Gods. Daarom las hij het hier niet. Die dag der wraken onze Gods is de grote verdrukking. De dag van de benauwdheid van Jacob, of hoe het maar heten mag, de dag des toorns. Het aanbreken van de dag des Heren. Dat komt allemaal alsnog in de toekomst, maar intussen afgebroken. Nou. Hij zei dus vervolgens tot hen: heden is de. Dan denk ik altijd meteen: heden is de wel aangename tijd. Heden, zo gij zijn stem hoort. Hebreeën 4, schrijf dat er maar bij. Hè? Hebreeën 4. Heden, er is altijd een heden. Heden, en zolang als het heden genaamd wordt, verhard uw harten niet. Hetgeen toch suggereert dat er anderen zouden zijn die hun harten wel zouden verharden. En dat klopt natuurlijk. Let op de D's en de T's, als je het opschrijft. Hè? Maar goed. Die hun harten wel zouden verharden. En dan staat er, en zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Dan hadden wij willen weten welke woorden dat waren, maar dat staat er niet bij, want dat blijft ook verborgen. En dat het zo is, blijkt ook uit die woorden, zij verwonderden zich. Want dat is de vaste term in het Oude Testament al. Misschien ook wel diezelfde Jesaja, maar dat weet ik niet. Maar dat is de vaste term in het Oude Testament al voor de dingen die de Heer in onze dagen zou doen. Want het is een synoniem voor verborgene dingen. Hè? Verwondering. Of het is wonderlijk in onze ogen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks. Onze bedeling. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Zij verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Nou zijn er altijd nog die zeggen dat de Heer geen gemeentelijke waarheid bekendgemaakt heeft. Maar dat kun je natuurlijk nooit weten, want hij heeft veel meer gezegd dan er in onze Bijbel opgeschreven staat. Hè? Want ik denk dat hij het er hierover gehad heeft. Ik denk dat hij hier gezegd heeft dat eerst een volk uit de heidenen zou verzameld worden. Dat God zijn gemeente van eerstelingen zou bouwen enzovoorts. Alvorens, inderdaad, die dag der wraken onze Gods zou komen. En ik heb er goede argumenten voor. Moet je eens meelezen, voor de aardigheid. Hè? Want we praten nou zo vaak over deze dingen, om het nou een keer snel te kunnen doen. Daar staat er, zij zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En we komen uit het schriftgedeelte over, is deze niet de zoon van David? Heb je die? Dat is een leuke Joodse discussie nog altijd. Is de Messias de zoon van David of is de Messias de zoon van Jozef? Men prefereert David, uiteraard. Mede omdat het Juda is en de Joden zijn ook Juda, dus vanzelfsprekend. Maar er is altijd nog een partij die zegt, nee, het moet Jozef zijn. Dat moet hij ook zijn. Maar hier heb je het nou, hè. Is deze niet de zoon van Jozef? Dat het hier vermeld staat, is om ons te wijzen op de andere kant van het verhaal. De kant niet van David en Juda en het Joodse volk, maar de kant van Jozef en Efraïm en dus de 10 stammen van Israël. Alleen, wij denken oppervlakkig en kennen zonder schoolverhalen natuurlijk. En dan denken ze, ja, die mensen zeggen, goh, wat praat die mooie dingen. Het is toch ook maar een gewone timmerman, nietwaar? Waar heeft u dat allemaal van? Dat word ik bij gelegenheid gevraagd. Dus Matthäus 13, daar hebben we het nog wel eens over. Hè? Maar dat het hier vermeld staat, is om ons uitdrukkelijk te wijzen naar Jozef. Want wat er zou gebeuren in die afgebroken periode, zal ik maar zeggen, die bedeling der verborgenheid, heeft inderdaad alles te maken met Jozef. Minder met David dan met Jozef, in ieder geval. Nou, en dus 10 stammen inderdaad in de gemeente. Vers 23, dat het zo is, zal ik u laten zien. Er staat namelijk, hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Met andere woorden, ze willen maar wonderen, uiterlijke dingen, genezingen enzovoort. Simon zou er blij mee geweest zijn, denk ik dan altijd maar weer. He? Maar de Heer zegt vervolgens, Voorwaar, ik zeg u dat, en let op, als er een zin begint met voorwaar, ik weet niet 100% zeker, maar als hij begint met twee keer voorwaar, weet ik absoluut zeker, want die heb ik ooit nagezocht, die met gewoon voorwaar, niet allemaal, maar elke keer als ik het tegenkom, wordt de gedachte bevestigd. Als een zin begint met voorwaar, dan is dat de vertaling van amen, dat weet u, hè? Dus voor de kruiswoordpuzzelaars onder u, amen is dus niet een slotwoord. Dat is een onzin. Het staat er aan het begin van de zin. Voorwaar. Voor amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Als dat woord staat ter inleiding, dan volgt er een uitspraak over onze bedeling. Over de verborgene dingen dus. Over wat de Joden juist niet verwachten, wat ze niet kenden enzovoorts. En dus wordt er met het voorwaar uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd. Het is zelfs een onderstreping, zal ik maar zeggen, hè. Voorwaar, let op. Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Klopt toch? Want juist door het Joodse volk werd hij verworpen. Vaderland dus in een wat brede betekenis, hè? Niet maar Galilea, maar inderdaad het Joodse volk als zodanig. Dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Waarna je afvraagt, zou hij dan nog een land hebben waar hij wel aangenaam is? Hè? Ja, dat zeg ik nou niet. Als ik die tekst tegenkom, dan heb ik het er nog wel eens over. Hè? Wat zeg je? Er moet een land zijn waar hij wel aangenaam was. Maar goed. In Galilea, dat vind ik een goeie. Ja, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. In Galilea, maar dan der heidenen, hè? En niet der Joden. Wel te verstaan. Maar goed. Geen profeet is aangenaam in zijn vaderland, maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen, daar zie je wel weduwen, als beeld van Israël, zonder Christus. Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd, gebrek aan leven, gebrek aan brood, gebrek aan water en brood, over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis. Sidon bij Sarfat dus, hè. Sarfat bij Sidon was het, hè. De weduwe van Sarfat bij Sidon. Tegenwoordig Libanon, want dat is het eigenlijk, het is Libanon. Oude verhaal komt nou weer terug natuurlijk, hè. En wat is Libanon overdrachtelijk? Libanon, Laban, Albion, Galilea der Heidenen. Toch? 10 stammen van Israël. Was het niet letterlijk toen? Nee, maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis. De typologie, het is verborgen. Dus tot niemand van die weduwe werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, waarmee maar gezegd wil zijn dat in elk geval volgens deze beschrijving deze weduwe van Sarfat, die door Elia geholpen werd enzovoorts, dat zij niet een beeld kan zijn van het Joodse volk. Hebben die? Dat is wel een van de traditionele verklaringen. Als men een typologie inziet, ziet men daarin een beeld van Israël, zoals het in de toekomst dan alsnog hersteld zal worden enzovoorts. Maar wat de Heer hier juist zegt, is dat het niet in Israël, maar juist buiten Israël was, en niet bij de Joden, zijn vaderland, maar ergens anders. Dus op het Joodse volk kan het niet van toepassing gebracht worden. Dan blijft alleen over dat deze vrouw, deze weduwe van Sarfat uit de geschiedenis van Elia een beeld is of van de 10 stammen van Israël, het oude verhaal, of van de gemeente en in de praktijk uiteraard van allebei. Voordat Elia daar kwam van de 10 stammen van Israël en nadat zij gezegend was geworden middels Elia van de gemeente. Lijkt me een duidelijke zaak. En dan hetzelfde verhaal nog een keer. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Maar wie woonde er in Syrië ook alweer? Dan mag je maar 1 naam noemen. Ja, daar gaat het over. Maar wie woonde er in Syrië? Om even verband te geven tussen deze beide geschiedenissen. Het verband is dat het gaat om buitenlanders, hè, die inderdaad genezen werden in Israël of door een Israëliet. Deel kregen aan zegeningen van Israël. Maar het is een ander verband. Wie woonde in Syrië? Reken ik niet goed. Reken ik niet goed. Maar maar één naam noemen nou. Laban. Laban. Dan zijn we er weer. Libanon. Die ene vrouw was Sarepta Sidonis, maar het was Libanon dus. Want zo heette dat land. Libanon, van de verband houden met de naam Laban. En Naaman was in Syrië, maar in Syrië woonde Laban. Dus zo sluiten die twee verhalen kort. En die werd genezen, inderdaad, van melaatsheid. En wat er toen gebeurde, lijkt me duidelijk. Toen werden zij boos. Toen werden zij boos. Want mensen, godsdienstige mensen behoren tot de een of andere kerk of kring of gemeenschap of wat het maar wezen mag, denken altijd dat zij het zijn. Dat als de Heer komt, dat hij bij hen aan de deur zal komen. Want daar hoort hij thuis, nietwaar? En als hij dus waar dan ook vertelt dat de Heer zijn zegeningen elders brengt, dan ben je leven niet meer zeker. En dat was hier dus ook, want ze wilden hem meteen stenigen. Zo uitgebreid mogelijk, namelijk van de stijl te afwerpen enzovoorts. Dat staat in vers 29. Toch? Maar wat hij daar stond te vertellen is dat de zegeningen die voor Juda bestemd waren, het Joodse volk, zouden gaan ergens anders naartoe. Kennelijk naar het buitenland in ieder geval. En als je moet zoeken naar wat hij op het oog had, dan lijkt het me een duidelijke zaak. Niet zijn vaderland, maar een ander land. Een ander land wat in ieder geval in verband staat met Laban. Via de beide lijnen kom je daar terecht. En dus kom je dan terecht in de typologie van Genesis. En namelijk de 10 stammen van Israël, daar kom je dan terecht. En ik denk dat ze het begrepen hebben, deze mensen. Nou goed. Dat was Lucas 4. En inmiddels is het 9:50 geweest. En dan mogen we gaan pauzeren. We waren even in Lucas 4. Vanwege de uitspraak in vers 19. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden te prediken het gezicht. Lucas 4 zei ik toch, hè? Dat is goed. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht en om de verslagenen heen te zenden in vrijheid enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat daarom koppel ik het nu terug even. Het zal duidelijk zijn dat het uitspraken zijn die hier toegepast worden inderdaad op de 10 stammen van Israël en dus zo op de gemeente. Dat is het verhaal. Het zal duidelijk zijn dat de Heer met deze figuren uit vers 19 in ieder geval niet de Joden uit zijn eigen vaderland bedoelde, zoals uit de rest van de toespraak en de omstandigheden overigens blijkt. Integendeel, hij zegt dat het gaat om buitenlanders. Hij noemt dus Sarepta Sidonis en Syrië eventueel een ander land dan zijn vaderland in elk geval, waaruit dus volgt dat die gevangenen, die blinden, die verslagenen, en de gebrokenen van hart, die allemaal genezen zouden worden, een uitspraak is in Jesaja 61 al over niet het Joodse volk, maar dus iets anders. En aangezien in Jesaja 61 het wel degelijk gaat over Israël, zoek dat maar na. Je kunt zo zien. Gaat over Israël. Maar aangezien het volgens de Heer niet gaat over de Joden, blijft er dus niks anders over dan naar onszelf toe te rekenen. Zeggen, nou, dan is het de gemeentes overdrachtelijk Israël enzovoorts. Maar meer nauwkeurig is natuurlijk, gaat over de 10 stammen van Israël. Het andere deel van Israël, wat inderdaad genezen zou worden. De andere vrouw dus. Om het weer in verband te brengen met Matthäus 9. Nou, dan laat ik hem erbij. Dan blader even door naar Lucas 6. Waar we weer commentaar krijgen op de omstandigheden in de dagen van de Heer Jezus. In vers 39 van Lucas 6, hij zeide tot hen een gelijkenis. Kan ook wel een blinde op de weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? Leuk, hè? Of het in Nederland geschreven is, hè? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? Precies. In Amsterdam. Ja. Dat is aan de wallen natuurlijk. Maar... Zo raak je dus van de wal in de gracht. Ja, de kanaal. Ja. Waarna van alles besproken wordt over die merkwaardige situatie, waarbij beschreven wordt hoe het Joodse volk, de Jood in het algemeen, inderdaad niet in staat is om een leidsman der heidenen of een leidsman der blinden te zijn. Men moet anderen de splinter uit de ogen halen en men ziet de eigen balk niet, of hoe het dan maar heten mag. Ga ik allemaal nou niet op in, maar dat staat hier dus ook inderdaad allemaal, hè, in dit schriftgedeelte. Nou goed, blinden dus. En in ieder geval van toepassing op de Joden als zodanig. Waarna wij nog uitspraken hebben in heel in het algemeen in Lucas 7, vers 22. Lucas 7, vers 22. Waar discipelen van Johannes de Doper bij de Heer Jezus komen om hem te vragen in vers 20 van Lucas 7. Zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? Dat vind ik altijd een aardige vraag. Mede omdat er twee vragen tegelijkertijd gesteld worden. Dat maakt de discussie meestal ingewikkeld. Want zijt gij die komen zou, dan is het antwoord ja. Of verwachten wij een ander, dan is het antwoord ook ja. Of niet? Dat kan allebei namelijk. Dus de moeilijkheid met zo'n discussie. De Heer Jezus was degene die komen zou, maar zij verwachten het koninkrijk en dat zou gebracht worden door een ander, namelijk niet door Jezus, maar door Christus. En voor de Puritein onder u, dan wordt het dus niet door Jezus, maar door Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij zou eerst uit de dood opstaan. Maar dat ik het zo zeg, niet door Jezus, maar door Christus, ontlening dus aan Matthäus 1, dat hebben we dus in de tijd besproken, naar aanleiding van dat zogeheten geslachtsregister. U weet wel, die telling in het laatste rijtje van 14, waarbij Jezus de 13e is uit de reeks en Christus de 14e. Nou goed. En u weet toch, 13 verwijst naar de 13e stam van Israël, Efraïm, en 14 verwijst naar het priesterschap. Dat past dus weer leuk bij elkaar. Maar goed, ik ga er nou niet verder meer op in, op die dingen. Maar de vraag was, zijt gij die komen zou of verwachten wij een ander? Nou, allebei dus. Eigenlijk hangt er maar vanaf wat men precies verwacht overigens. En in dezelfde uren genas hij er velen. Kijk, het punt is natuurlijk dat niet duidelijk was, of dat langzamerhand duidelijk werd, dat zijn koninkrijk niet opgericht zou worden. Althans niet op aarde. Hij gedroeg zich niet als zodanig. Hij streefde daar niet naar enzovoort. Was hij nou degene die komen zou, of moesten ze dan toch nog op een ander wachten? En in dat verband staat er dan, in diezelfde uren, dus terwijl die discussie daar was, genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. Van ziekten en kwalen en boze geesten, hebben die in het rijtje. Genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. Hij genas hen van ziekten, hij genas hen van kwalen. En ziekte en kwalen is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. En van boze geesten. Waarna de vraag is, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Boze geesten. Maar waarom staat het er dan wel in het rijtje? Omdat boze geesten in het algemeen de oorzaak zijn van deze ziekten en kwalen. Nou, daar hebben we het pas over gehad. Waarmee ik nooit gezegd wil hebben dat ziekten en kwalen in het algemeen voortkomen uit boze geesten, maar wel andersom. Dat boze geesten over het algemeen veel ziekten en kwalen veroorzaken. Dat is nu eenmaal zo. En dat geldt in bijzonder, maar dat geldt ook voor wat er daarna staat. En vele blinden gaf hij het gezicht. Van oudsher bekend, overigens. Dat blindheid, en in bijzonder ook doofheid, doofstomheid, een stereotype kwaal is van bezetenen. Ja, psychologen praten daar anders over, want die erkennen geen demonen en geen bezetenheid. Maar niettemin, het zijn dingen die bij elkaar horen. Ja. En het zal ook duidelijk zijn, want als de demonen ergens belang bij hebben, is dat het de mens niet ziet. En dat de mens niet hoort, dat hij niks van buitenaf op zich kan in laten werken. Dat hoeft ook niet, want de demon is al binnen. De demon is al binnen. En daar moet niks anders bij inkomen. Dus zo'n ding, zo iemand, een demon bedoel ik, die trekt binnen en zodra hij binnen is, doet hij alle luiken dicht. En de deur slot. Dat is het verhaal. Meer wil ik er toch in het publiek niet over zeggen. Dat heeft er geen zin, maar zo werkt het dan. Ongeveer. En dit is natuurlijk de extreme situatie, maar ook de grijstinten bestaan, weet u wel. Dat is ook zo, hè. Een beetje bezeten, een beetje blind en een beetje doof. Kan allemaal. Maar goed. In ieder geval, vele blinden gaf in het gezicht. Maar let op, ziekte, eigenaars vele ziekten, kwalen, boze geesten en blinden gaf weer het gezicht. En Jezus antwoordde, zeide tot hen, gaat heen en boodschap, Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt. En dan komt het verhaal weer, dat de blinden ziende worden, dat kreupelen wandelen, melaatse gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. Waarna weer de vraag is, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Dat de armen het evangelie verkondigd wordt, uiteraard. Want de rest is genezing van allerlei min of meer lichamelijk ongemak. Hè? Een evangelie prediken, dat is wat anders. Maar het hoort wel in het rijtje thuis, want de gedachte is juist dat deze tekenen horen, deze wonderen horen bij de prediking van het evangelie. Hetgeen natuurlijk in bepaalde kringen gewoon nagezegd wordt, maar daar heeft men het gewoonlijk niet begrepen. Waar het om gaat namelijk, dat het evangelie gepredikt zou worden, dat is wat de Heer aankondigt, dat is het antwoord op de vraag van de discipelen van Johannes, dat het evangelie gepredikt zou worden aan zieken, mensen met kwalen, bezetenen, blinden, kreupelen, melaatsen, doven, kortom, doden. En in het algemeen, ze mankeerden zoveel dat ze met gemak arm genoemd konden worden. Hebben jullie? Als je wat mankeert, hoe meer je mankeert, hoe armer je bent. Dat weet je toch, hè? Nou goed. Waarna de vraag is, wie zijn die lui? Al die zieken, die armen, die kreupelen, die doven, die blinden, die doden, wie zijn dat? Ja, ongelovig in het algemeen. En vervolgens in het bijzonder. Die 10 stammen weer. Dat is hetzelfde verhaal, dat komt steeds terug. Want het verhaal is natuurlijk dat van, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Nou, hij was degene die komen zou, maar eerst zou hij in andere hoedanigheid zijn werk doen, in onze bedeling, alvorens dat het koninkrijk zou komen. En dat doet hij dus in onze bedeling, waarbij arme blinden kreupelen, dat zijn wij hoor natuurlijk, inderdaad genezen worden. En doordat ons het evangelie gepredikt is. Of werd, of wordt. Je kunt het individueel toepassen, vanzelfsprekend zo. Maar je kunt het ook collectief toepassen op het hele volk. Zoals we dat nu kennen, de gemeente zal ik maar zeggen. Maar net zo goed op die 10 stammen kwestie waarover we ook eerdere keren al gesproken hebben. Waarbij hele volkeren inderdaad ontrokken werden aan de macht van Satan, aan het heidendom of hoe het allemaal maar heten mag. Want dat is inderdaad wat gebeurd is. Wij noemden dat kerstening. Waarbij volkeren gekerstend werden. Maar de praktijk betekent inderdaad dat er blind was en ziend is geworden, dat doof was en horend is geworden. Kreupel was doof of kreupel lam of impotent was en inderdaad leven heeft ontvangen enzovoorts. En dan is het een historisch verschijnsel. Cultuurhistorisch of godsdienstig historisch verschijnsel. Maar dat is het inderdaad, ja. En er komt nog een paar keer voor. Dat is dus inderdaad het antwoord op de vraag van Johannes de Doper. De Heer zegt nog veel meer, maar ik laat het voor het gemak dan maar weer even buiten beschouwing. Hij verwijst wel degelijk naar zaligheid zonder dat meteen sprake is van een koninkrijk als zodanig. In hetzelfde hoofdstuk ook, maar daar ga ik verder niet op in. Want ik koppel dit vers meteen, Lucas 7 vers 22, koppel ik meteen aan Lucas 14... Vanaf vers 15 de gelijkenis van het grote avondmaal. Want zo heet dat. Iemand zei, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Nou ja, je bent al zalig als je in het koninkrijk Gods bent. Als je nog brood eet ook, hè? Dat is nooit verkeerd. Nee, het is hetzelfde natuurlijk. Hè? Als je brood eet, is het toch een brood, namelijk het woord Gods. En als je dat eet, heb je deel aan het koninkrijk. De hele maaltijd is een beeld van het koninkrijk, dan wel het nieuwe verbond. Maar goed. Toen zei de heer, een zeker mens, vers 16, bereidde een groot avondmaal. Bij deze gelegenheid hebben ze het maar eens niet vertaald met een bruiloft. Maar het had ook gekund, maar bij het ontbreken van een duidelijke bruidegom en zeker bij het ontbreken van een bruid is het hier dus toch maar een avondmaal geworden. Hè? Maar het is hetzelfde altijd, het is een beeld van het nieuwe verbond als zodanig. Een mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen, genodigden dus. En hij zond zijn dienstknecht uit ten uren des avondmaals om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn gereed. Komt, alle dingen zijn gereed. Ik is nagevraagd aan de zingende zusjes. En ze, hè? Even kijken hoe hoog de gemiddelde leeftijd is. Nou. Vers 18. En zij begonnen zich allen eendrachtelijk te onschuldigen. Wij zouden eendrachtelijk bijeen zijn. Die uitdrukking kent u hopelijk uit Handelingen. Hè? En ze waren alle eendrachtelijk bijeen, enzovoorts. Hè? Want de gemeente zou eendrachtelijk zijn. Samen dragen betekent dat. Hè? Als één dragen. Ook bekend uit Romeinen 15. Maar goed, laat maar zitten. Zij begonnen zich eendrachtelijk te onschuldigen. Want dit volk was eendrachtelijk, droeg namelijk gezamenlijk als volk de verantwoordelijkheid voor de verwerping van het nieuwe verbond en de verwerping van degene die de dienstknecht uit vers 17 die dat avondmaal zou aankondigde. Uiteindelijk gewoon de heer zelf natuurlijk. Maar goed, zij begonnen zich alle eendrachtelijk te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat u uitgaat en bezieren. Ik bid u, help mij voor verontschuldigd. En de ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht. Het lijkt me wat veel, maar goed. Hoe je dan met 10 ossen. Ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, help mij voor verontschuldigd. En de ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Dat argument kan ik nog een beetje volgen. Krijg ik thuis weer van de wind van voren. Maar goed, vers 21. En dezelfde dienstknecht binnengekomen zijnde, daar heb je kortsluiting met het Johannes-evangelie, want daar kondigt de Heer aan dat hij zou gaan naar waar hij tevoren was. Hij kwam van boven en zou terugkeren naar boven. Het zou weer duister worden in de wereld. Nou goed, dezelfde dienstknecht wedergekomen zijn, de boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Ze mankeren dus allemaal wat. Ze zijn allemaal arm. Ze verminkt zijn, mankeren ze wat. Ze kreupel zijn, mankeren ze wat. Ze blind zijn, mankeren ze wat. Ze komen van alles tekort. Zij derven de heerlijkheid Gods, weet u wel. Komen heerlijkheid Gods tekort, modernere vertaling van Romeinen 3. En brengt ze hierin. En de dienstknecht zei, Heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. Hebben jullie? Dit is een mooie. Ja. En ik vind ze altijd mooi trouwens, maar deze is heel mooi dan. En de heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg jullie dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. De genoden komen er niet in. En de genoden is uiteraard gewoon een uitbeelding van het Joodse volk. Evangelie, kracht Gods tot zalig, de eerste Jood. De genoden. Daarna de lammen, de blinden en hoe ze maar heten mogen, die komen binnen als er nog plaats. Dat is een beeld van de 10 stammen van Israël uiteraard aan wie het evangelie gepredikt werd naar het oude principe. En daarna is er nog plaats. En wat er dan nog binnenkomt is uiteraard een beeld van de heidenen. Dat is de normale volgorde. De volgorde van Handelingen 1, namelijk Jeruzalem en geheel Judea, de genodigden. Samaria, de hoofdstad van 10 stammenrijk. En dan de einden der aarde. Precies dezelfde drievoudige opsomming. Maar u weet hoe het ging. Het evangelie kwam bij Samaria terecht omdat het in Jeruzalem vervolgd werd. In Handelingen, toch? En in Jeruzalem hield de gemeente uiteindelijk ook inderdaad op te bestaan. Dus het werd Samaria en de uitersten der aarde en van Jeruzalem kwam niet zoveel terecht. Dat is het verhaal, Jeruzalem werd verwoest. Dan heb je precies hetzelfde. De genoden kwamen niet, het ging naar lammen, blinden, kreupelen of wie het maar waren. Degenen die verarmd waren, vervreemd waren van het burgerschap Israëls, kun je rustig zeggen. Verarmd waren en daarna kwamen bij iedereen, wie maar wil. En dat laatste is voor ons natuurlijk van het meeste belang. Hoezo een ruim aanbod van genade? Hè? Iedereen, dwing ze in te komen. Dat is heel tegenovergestelde van... zorg dat er niet al te veel binnenkomen. Hm? Dwing ze in te komen. Toch? Nou goed, lijkt me duidelijk. Maar onder andere de blinden zijn er dus weer die binnenkomen. Dat was Lucas 14 en de opsomming hier van al die gebreken, zal ik maar zeggen, komt natuurlijk overeen met die van Lucas 7 vers 22, wat we daar straks gelezen hebben. Vandaar, dat wil zeggen van Lucas, komen we automatisch terecht in Johannes, maar dat is een heel uitgebreid verhaal, maar daar moet ik wel degelijk naartoe. Johannes 9, want daar vinden we letterlijk blind zijn en geestelijk blind zijn in dezelfde geschiedenis door elkaar. Dat speelt bij Johannes namelijk geen rol. Als je Johannes kent, dan begrijp je dat. Als je Johannes niet kent, dan is het lastig om het uit te leggen. Blind is blind bij Johannes. Is gewoon blind. En of je dan geestelijk blind bent of letterlijk blind, ja hoor eens, dat is veel te lastig om het onderscheid te maken. Bij Johannes is het allemaal gewoon één en hetzelfde, hè. En in Johannes vind je dus het verhaal van vanaf vers 1. De Heer zag een mens blind van de geboorte af. Dan denk ik altijd, ja, hij zag hem niet, maar de Heer zag hem wel, toch? Voorbijgaande, in het voorbijgaan zag hij, de Heer, een mens blind van de geboorte af, blind geboren dus. En zijn discipelen vragen hem, zeggen de rabbi, wie heeft er gezonden? Dan krijg je de theologische vraag van de ethici. Degene die onder de wet leven, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Ja, dat is, hè? Ja, het zijn wel de discipelen, maar goed. Zo werkt wet. Wat heeft hij misdaan? Wie schuld is het? Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Interessant ethisch probleem. Maar u kunt 's nachts meestal zo'n 06-nummer bellen. Dan kunnen ze u daar wel een antwoord op geven. Hè? Toch? Broeder, daar blijf je toch wakker voor, of niet? Als we een omroep uitzenden, blijf je daar toch wakker voor, nietwaar? Dan kun je dit soort klemmende vragen stellen. Theologische vragen. Wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? En de Heer benadert dat natuurlijk helemaal niet langs ethische weg. Hij ontkent zelfs dat het er ook maar iets mee te maken heeft. Toch? Want hij zegt, vers 3, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Waarom is hij dan blind? Dat is een goeie, hè? Waarom is hij dan blind? Wel, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Waarom zijn wij zondaren? Hoe komt dat? En dan zeggen we, nou, dat komt omdat we zondigen. Dat is natuurlijk niet waar. Nee, dat is niet waar. Waarom zijn we zondaren? Maar de vraag is dus eigenlijk, waardoor zijn wij zondaren? Maar dat is de verkeerde vraag. Dat is wat wetenschappers ook doen, hè? Die kijken altijd naar het verleden, hoe het zo gekomen is. En hoe lang het geleden was dat. En hoeveel jaar het geduurd heeft tot. Die kijken naar het verleden. Waardoor dus, hè? Hoe is het zo gekomen? Dat is trouwens van een frater afkomstig, heb ik begrepen, die uitdrukking. Dus het klopt weer precies, hè? Maar goed. Maar de vraag moet dus niet zijn waardoor, maar waarom? Wat is het doel daarvan? Wat is de zin ervan? Waarheen kan het leiden? Of waar gaat het naartoe? Waar meut het naartoe? Maar dat komt weer, dat is een ander citaat weer, geloof ik, hè? Hè? Ook dacht dat van Hermans was. Nee, Toon. Nog, laat maar zitten. Ja, het zijn twee dingen waar mensen, want over het heden weet niemand wat. Het heden, dat is trouwens ook maar onzin. Dat is, hè? Dit tijdsgewricht heet zoiets. Dat is ook een citaat. Ik weet alleen niet van wie. Maar waardoor is het zo gekomen? Daar kan wetenschap zich mee bezig. Maar waar het naartoe moet, is altijd ons privéprobleem waar nooit iemand een antwoord op kan geven. Maar die vraag zou dus wel, waartoe is dit? Waarom zijn we zondaren? Niet waardoor, dat was omdat Adam zondigde, daarom zijn wij het ook. Want dat is besmettelijk. Nee, dat is erfelijk. Ja. Nou, van die genen, dat heb ik alles verteld. Hè? Dus dat vertel ik nou niet meer. Maar de vraag is waarom? Dat wil zeggen, welk doel heeft het? En dus waartoe? Want het doel moet in de toekomst liggen, vanzelfsprekend. Dus waarom of waartoe? Nou zegt hij, opdat, want het geeft het doel aan, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Waarom zijn wij zondaren van huis uit? Opdat de werken Gods in ons zouden geopenbaard worden. Dat is heel verhaal. Ja, en als men dat niet wil, ja, dan, dat hoeft niet. Wilt geen genezen worden, ja, het hoeft niet. Maar dit is het doel. En dus zegt de Heer, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is, let op, zolang het dag is, wat niet zo'n nette uitdrukking is, als er een blinde bij is, want die heeft aan de dag helemaal niks, want die ziet sowieso niks, dag veronderstelt immers licht. Goed.